De zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Want die zorgvuldigheid der wereld heeft betrekking op alle dingen, alle details en vooral de details van ons leven. Dat is namelijk wat het woord zorgvuldigheid ook feitelijk betekent. Ik zal u niet met de etymologie ervan vermoeien. Maar waar het op neerkomt is dat zorgvuldigheid feitelijk betekent een onderdeel, een part. Of in gewoon Nederlands een detail. De kleine dingen. De kleine en in de praktijk ook dikwijls zo onbenullige dingen. Maar met een groot aantal daarvan, als het aantal maar groot genoeg is, kunnen wij inderdaad ons leven vullen. Ik moet er meteen bij zeggen dat het niet gaat om zorgvuldigheden van de schepping als zodanig, van de kosmos. Dat staat er ook niet. Er staat zorgvuldigheid deze aion, dat wil zeggen deze eeuw, als je het consequent zou willen vertalen. En eeuw slaat niet op de schepping, de wereld als zodanig, maar slaat veel meer op de samenleving als zodanig. Menselijke bezigheid, dat is wat de eeuw is. Het gaat daarbij niet zozeer om een tijdsaanduiding, daarom hebben de vertalers het ook niet vertaald met eeuw, maar met wereld. Maar niettemin, de vertaling met eeuw zou beter geweest zijn, want de tijd wordt immers gekenmerkt door de bezigheden van de mens. Ik protesteer dan ook altijd als ik hoor van uitspraken als ja, maar dat is niet meer van deze tijd. Dan denk ik, wat tijd? Welke tijd? We kunnen bepaalde dingen niet meer doen of hebben, want het is niet meer van deze tijd. Het punt is gewoon dat het woord tijd in die betekenis juist bepaald wordt door wat wij doen. Ons doen en laten bepaalt de tijd. Dat wil zeggen de aard van de tijd waarin we leven. De aard van de samenleving dus, feitelijk. En die tijd bepalen wij dus zelf. En je moet nooit zeggen, dat past niet in deze tijd. We maken ons eigen tijd. We maken ons eigen leven. We richten ons eigen leven in. Dat wil zeggen, wij zijn voor ons eigen leven verantwoordelijk, is de bedoeling. En wat die zorgvuldigheid betreft, wel, in de praktijk blijkt het zo te zijn, maar ik zoek natuurlijk weer naastig naar voorbeelden die me toch niet te binnen schieten. In de praktijk blijkt het zo te zijn dat wij mensen geneigd zijn ons bezig te houden met totaal onbelangrijke dingen. Details van ons bestaan, details van wat dan niet. Van de onze bezigheden, van de inrichting van ons huis, voor mijn part. Maar ook van de inrichting van onze tijd, alsof dat allemaal zo belangrijk is. En zo details, vooral kleine dingen. Ik kan het niet echt verklaren, ik vind het altijd een beetje onbenullig, al die onbelangrijke dingen. Maar soms denk ik dat men zich daarmee bezighoudt om zich niet te hoeven bezighouden met dingen die werkelijk van essentieel en existentieel belang zijn voor de mens. Want als we belangrijke dingen kennen in ons leven, dan vergeten we vanzelf al die details. Dat komt later wel. Ik hoop niet dat ik iemand nou weer voor de schenen schop, maar details vind ik, dat zijn die dingen van hoe laat eten we. Dat vind ik een detail. Begrijp me goed, er zijn mensen die moeten precies om zo laat eten, schrijft de dokter voor, want anders krijgen ze last van hun bloedsuikerspiegel of wat het wezen mag. Dat weet ik allemaal, maar ik beschouw dat, hoeveel het ook voorkomt, als uitzonderingen. Maar ik ken dus mensen die gewoon zeggen, ja, jammer, ik kan bij jullie in de samenkomst kan ik niet komen op zondag, want het is net om etenstijd. Dat ontgaat mij nou dus helemaal. Welke etenstijd? Wie zijn etenstijd? Hoezo etenstijd? Hè? Ik begrijp die dingen niet. Het is voedertijd voor de dieren, voor de toeristen, dat kan ik begrijpen. Die rekenen erop dat de beesten om 4 uur gevoederd worden. Nog voor sluitingstijd van de dierentuin, zal ik maar zeggen. Maar etenstijd, wat maakt het nou uit of je een keer wat vroeger of later eet? Bovendien weet ik uit ervaring dat veel mensen hun maaltijden op zondag toch op andere tijden gebruiken dan door de week. Schijnt het toch geen probleem, hoezo etenstijd? Ja, om zo laat moet ik dit en om zo laat moet ik dat. In de meeste gevallen is dat natuurlijk onzin. Het zijn ondergeschikte dingen, toch? Tenminste, voor zover ik er wat van begrijp. Ik heb in de loop van mijn leven heb ik heel wat maaltijden zelfs gewoon overgeslagen. Hoezo tijd? Ik had al wat anders aan het hoofd dan te gaan eten. Zie? En als je nou echt honger hebt of echt last krijgt, van, dat is, altijd wel wat te regelen, denk ik altijd. Er heeft nooit iemand gezegd dat je geen brood mag meenemen naar de samenkomst. Dus voor mijn part mag je gerust eten terwijl je gewoon in de bijeenkomst zit. Waarom niet? Er zijn mensen die zitten hier sokken te breien. En, ja, pannenlappen, weet je veel. Punneken. Nou, dat soort dingen. Ik vind het allemaal, ik vind het zo onbenullig allemaal. Allemaal van die kleine dingen, maar dit moet zus en dat moet zo. En dan gaat de aandacht naar uit. Er worden vaak conflicten zelfs. Er worden ruzies tussen echte lieden en al dat soort dingen meer. Alsof het werkelijk om essentiële zaken gaat. Dat is toch, ja. Zie? Maar dat is wat zorgvuldigheden zijn. De zorg voor de details. En ik heb geen bezwaar tegen zorg voor de details, maar zorg dan eerst voor de grote lijnen. De werkelijk belangrijke zaken. Ik denk dat dan details geen rol van betekenis meer spelen. Dat komt dan, dat vult zich vanzelf wel in. Net hoe dat uitkomt, is geen punt. En als je het zo doet, dan leef je inderdaad. Maar sommige mensen moeten altijd eerst de details geregeld hebben. Dat zijn dus in de meest letterlijke zin de zorgvuldigheden zoals ze hier genoemd worden. De kleine dingen, de kleine onderdelen van het bestaan, dat moeten ze op orde hebben. Als er dan nog wat overblijft of zo, dat is nooit het geval. Maar als er dan nog wat overblijft, ja, dan kunnen we het nog eens over iets belangrijks hebben misschien of zo. Maar daar komt het echt niet meer van. Wij zouden ons in die details niet verliezen. En onder die details valt heel wat. Ook dingen die wel degelijk ernstig zijn en die ingrijpend zijn in ons leven. Maar veel van die dingen die zo ingrijpend zijn in ons leven, hebben wij toch niet in de hand. En die kunnen wij niet beïnvloeden. Dat overkomt ons, dat is dan zo. Of het overkomt ons niet, en dan hebben we alle reden om dankbaar te zijn. Maar je kan er verder niks aan doen. Je hoeft er ook geen rekening mee te houden verder. Dat is wat de Bijbel ons leert. En als we dan toch zorgvuldigheden zouden hebben, dan heb ik nog twee schriftplaatsen waar het woord elders voorkomt dan alleen in deze gelijkenissen. Nou, eigenlijk drie. Want het komt voor in deze gelijkenissen in Matteüs, Marcus en Lucas. En daarna vind je in Lucas 21 de uitdrukking zorgvuldigheden des levens. Zo heette ze trouwens ook in Lucas 8 vers 14. In de gelijkenis. Hier is het zorgvuldigheden van de eeuw, of der wereld, maar van de aion eigenlijk. En in Lucas 8 heet het, in hetzelfde schriftgedeelte, Lucas 8 vers 14, heet het zorgvuldigheden des levens, want dat is waar het om gaat. Men heeft ze dus toch zelf in de hand op een of andere wijze. Maar daarna heb ik nog twee andere teksten. Namelijk in 2 Korinthe 11... In 2 Korinthe hoofdstuk 11, waar de apostel het heeft over zijn zorg. Dat is in vers 28. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Dit woord zorg hier is precies hetzelfde woord dat vertaald is met zorgvuldigheid of zorgvuldigheden. In de gelijkenis van de zaaier, waar die dan ook maar mogen staan. Heb je dat? De zorg voor de gemeenten. Dat wil zeggen, Paulus zegt, natuurlijk heb ik veel problemen met alles wat van buiten op me afkomt, aan tegenstand, hetgeen hij in de voorgaande vers ook allemaal noemt, maar die zal ik u nu maar besparen. Maar hij zegt, behalve de tegenstand van buiten, overvalt mij de zorg voor de gemeente, dan wel voor de gemeenten. Want Paulus droeg daar in belangrijke mate verantwoordelijkheid voor. En de gedachte is dat als er dan al zulke soort zorgvuldigheden zouden zijn, als er dan al zouden zijn dingen waar wij ons zorgen over maken, dingen waarvan we denken misschien kunnen we er wat aan doen, misschien kunnen we problemen oplossen, misschien kunnen we problemen voorkomen, dat soort dingen in details, dan zou het inderdaad moeten zijn zorgvuldigheden met betrekking tot de gemeente als zodanig. Dat zou reden tot zorg zijn, of anders gezegd, wij zouden bezorgd zijn voor onze broeders en zusters, dat wil zeggen voor de gemeente als zodanig waarvan we lid zijn en waarbinnen wij als kinderen Gods een functie hebben. In de eerste plaats namelijk, want dat is onze verantwoordelijkheid, dat oude aardse leven, hoe je dat nou keert of vindt en wat je er ook van maakt, het gaat toch voorbij. Of je dat nou leuk vindt of niet, of ik dat nou hoor, ik hoor het niet te zeggen, want het is niet netjes, not done, weet je wel. Dan hoor je mensen niet wijs te maken, maar het is nou eenmaal zo, het gaat voorbij, het is van tijdelijk karakter. Zolang je mogelijkheden hebt, zolang je kracht hebt, zal ik maar zeggen, zou je die gebruiken. Maar niet om allerlei details, onbelangrijke details van je eigen leven te regelen, maar om je bezig te houden met het werk des Heren. Om de verantwoordelijkheid te dragen die wij als kinderen Gods nou eenmaal hebben. En dat is een verantwoordelijkheid voor de zijnen. Nou ja, in de eerste plaats voor ons eigen geestelijk leven, maar daarna voor elkaar. Dat is nou eenmaal zo. Het is geen populair onderwerp in onze kring, al zeker niet. Maar het neemt niet weg dat als je al deze dingen die de Bijbel ons leert over ons leven terugbrengt naar de meest praktische formulering, dan komt het er, ik ben bijna geneigd te zeggen helaas, maar dan komt het erop neer dat wij inderdaad zorg voor elkaar zouden hebben. Begrijp je niet? Maar goed, daar begint het niet mee. Het is het resultaat van het leven van Christus in ons. Het is de uitwerking van het woord Gods in ons. Dat wij zorg zouden hebben voor onze broeders en zusters, de leden van datzelfde lichaam, zal ik maar zeggen. U weet wel, indien één lid lijdt, lijden alle leden mee. En als één lid verheugd is, zijn alle leden verheugd en hoe dat maar heten mag. Die gemeenschap, die is van het allergrootste belang. En we zouden daar onze krachten aan wijden. Zo is dat nou eenmaal. Nou ja, ook de zegeningen die wij van individueel hebben, ook als mens zal ik maar zeggen, die zouden wel degelijk ook ten goede komen aan onze broeders en zusters. Het is namelijk allemaal van de Heer. Hoe moet ik dat nou weer uitleggen? Ik weet het echt zo gauw niet. Laat ik broeder Ad nou maar als voorbeeld nemen voor de gelegenheid. De man die kan orgel spelen, zal ik maar zeggen. Dat vindt hij leuk om te doen. Hij doet het hier ook. Waarom? Nou, omdat het niet privé is. Ik bedoel, dat doe je voor elkaar. Dat is nuttig voor elkaar. Iemand vroeg mij laatst trouwens, heb jij niet die teksten van die liederen die Tennessee Ernie Ford zingt? Ik zei, nou, sommigen wel, maar zou eens moeten kijken. Het resultaat is dat ik een week lang heb zitten typen. Ik had mijn hand zelfs uiteindelijk in het verband van het typen. Dat is echt waar, dat is geen flauwekul, zeg maar. Heb ik zitten typen, ik heb een heleboel zangbundels gekocht voor een aanzienlijk bedrag. Ben ik serieus? Privé, ja. En die heb ik allemaal door zitten bladeren. Nou, komt dat lied voor, staat dit ergens op zo'n plaat? En zo, oh ja, deze ook. En dan heb ik ze uitgetypt. Het zijn 68 kantjes, ik ben nog niet klaar. Ik heb nog zo'n stapel bundels liggen, enzovoort. Dat vind ik leuk om te doen voor mezelf ook. Als iemand nou vraagt, heb je die tekst bij de hand? Dan zeg ik, moet ik het opsturen of zal ik het volgende keer meenemen? Maak ik even een kopietje. Zo is dat. En nu ik die tekst heb, weet ik ook dat ik van de meesten ook de muziek heb. Ergens in bundels, dus iets langer zoeken, maar als ik weet dat het er is, dan is het de moeite waard om te zoeken. Dat vind ik voor mezelf leuk, want ik wil ook wel eens een lied meezingen. Je weet toch die tekst kennen, toch? Maar u denkt toch niet dat ik dat alleen voor mezelf doe? Ik zou er niet eens opgekomen zijn. Als iemand dat nu vraagt, dan zeg ik, oké, okay, draai ik wel even uit. Dan krijg je 68 kantjes A4 met tekst. Nee, het is vervelend dat het een voorbeeld van mij is. Maar gewoon, dat doe je toch voor elkaar. Dat is toch aardig. Als anderen er ook lol in hebben, zal ik maar zeggen. Dan doe je dat toch zo. Dan gebruik je dat toch in één keer. Het is niet alleen maar voor één. Maar daar kan iedereen van genieten. Zo is dat nou eenmaal. En zo zou ons leven, dus ik hoop dat het een erg onbenullig voorbeeld is. Maar zo zou ons leven ook op een veel hoger niveau moeten functioneren. Wij zijn er voor elkaar en wij vinden daar onze eigen bevrediging dus ook in. We kunnen altijd zeggen, nou, ik heb toch niet voor niks geleefd, toch? We hebben altijd nog een paar mensen ook plezier van gehad, om zo te zeggen. sommige anderen ook ellende. Dat gaat natuurlijk, dat is ook allemaal wel zo. Maar u begrijpt toch wat ik bedoel? Het is niet alleen maar particulier. Wij leven niet maar voor onszelf. Enzovoorts. En dan geef ik iemand zo'n stapeltje papier, hebben die teksten. Die zegt dan, wat kost dat? Ja, wat kost dat? Het papier krijg ik gratis, tot nog toe, heden. En al het andere apparatuur die ik heb is voor het werk van de Heer gegeven. Dus wat moet ik zeggen wat het kost? Het kost er niks. Of het is al betaald, of je doet maar wat in de collecte. Maar dat hoop ik dat het altijd wel gebeurt. Ik bedoel, dat is het punt, dat is onze zorg ook niet. Onze zorg is niet dat wij financieel draaien of iets dergelijks. Ook dus onze zorg van NBC niet. De zorg is niet dat we winst maken of dat iets uit kan. De zorg is gewoon of we kunnen doen wat we denken te moeten doen. Of we daartoe in de gelegenheid zijn. En zolang dat gebeurt, zolang het kan, doen we dat dus ook. Als het niet kan, ja, dan kan het niet, houd het op. Maar het is niet omdat ik denk dat het bij ons zo moet, of dat het een speciale verantwoordelijkheid is van mij of van een stichting of wat het me wezen mag. Want daar gaat het niet om. Zo zouden we allemaal leven. Wij zijn het eigendom des Heren. Ons leven is van hem. Wat wij doen is dus in de eerste plaats voor hem. En als dus een beroep op ons gedaan wordt, zeker de broeders en zusters zal onze eerste reactie moeten zijn. Dat komt voor elkaar, dat doen wij. Worden die andere mensen die we helpen daar dan betere mensen van? Ik denk het niet, maar het maakt me ook niks uit. Daar gaat het toch niet om? Dat heb ik ook al vaak gezegd hier. Ons leven draait er niet om dat we werkelijk wat voor anderen betekenen. Waar het werkelijk om gaat, is dat wij leren de Heer te dienen. Dat wij leren dienstbaar te zijn, onderdanig te zijn. Desnoods onbenullig werk doen, al is het een week lang typen. Ik zoek nog iemand die alle noten ook nog overneemt van de muziek. Dus dat is helemaal een klus. Ik zeg het maar even voor de aardigheid. Iemand die dat kan dan natuurlijk. Hè? Maar vooruit. Dat is veel meer werk. Kunnen we een zangbundel uitgeven. Hè? Ja, niet voor de centen, maar mensen vragen erom. Er is behoefte aan dus. En mijn standpunt is, en het is niet omdat ik nou toevallig evangelist ben of iets wat er voor door moet gaan, of omdat ik het door aan de kost moet komen of zo. Mijn standpunt is, als we iets kunnen doen, zeker als het rechtstreeks te maken heeft met de geestelijke dingen, maar in ieder geval als we iets kunnen doen voor elkaar, voor onze broeders en zusters, zouden we dat doen. Daar zijn we voor. En dat is de functie die wij zouden leren verstaan. Onze positie van dienstbaarheid, van nederigheid enzovoort. Dat is waar het werkelijk om gaat. Dat kan ik heel kort en krachtig bewijzen. Het tegenovergestelde namelijk is de beschrijving van de duivel. Namelijk het zoeken naar macht. Het zoeken naar anderen te onderwerpen enzovoort. Hoogmoeders, het streven naar meer en groter en hoger. Streven naar de hoge dingen. Dat is de duivel. Per definitie. En het tegenovergestelde, wel, dat is Christus. Nederigheid, dienstbaarheid, ook in de meest eenvoudige dingen. Enzovoorts. Hebben we dan geen zorgen? Moeten we ons geen zorgen maken of het allemaal wel verantwoord is en uit kan? Mijn standpunt is, ik zeg het maar in het publiek, mijn standpunt is dat het helemaal onze zorg niet is. Zolang het kan, kan het. En kan het niet meer, dan kan het niet meer. Dan vind ik persoonlijk geen enkel probleem. Dat is onze zorg als kinderen gods niet. Wat ons zwart op wit in de Bijbel gezegd wordt, en u weet al denk ik allemaal, is dat er staat dat al wat wij doen met woorden, daar begint het mee. Al wat gij doet met woorden of werken, doet dat Gode en niet de mensen. Wetende, en dan weet ik niet meer hoe het er letterlijk precies staat in Colossense, wat het maar was, 3 geloof ik. Wetende dat gij van de Heer zelf uw loon zult ontvangen. Want gij dient de Heere Christus. Iedereen, in ons dagelijks werk, in al onze bezigheden, wat het maar is, gij dient de Heere Christus. Wij zijn dienstknechten Gods. En dat is dus onze eerste verantwoordelijkheid. En wij hebben het makkelijk, denk ik altijd, want er zijn tijden geweest waarin je zoiets gewoon je leven kostte. Nee, ik bedoel niet de rest van je leven. Je werd er doodgebracht, dat bedoelde ik te zeggen. Als je trouw was aan de Heer, ging je kop eraf. Populair gezegd, maar daar komt het op neer. Dan hebben wij een makkie, toch? Zeker in onze samenleving waar zoveel geregeld is enzovoorts. Geen enkel punt. Wij worden geacht onszelf vrij te stellen voor de dienst aan hem. Dat kost ons in de praktijk van vandaag zo goed als niks. En wat het ons oplevert, is inderdaad de vrucht van de geest. Vrede. De vrede gods. Enzovoorts. Toch? Blijdschap. En dat is waar het in het hele leven toch heus om draait. Vrede. Liefde. Blijdschap. Enzovoorts. En er hoort inderdaad bij langmoedigheid, goede tierenheid en wat het allemaal maar wezen mag. Maar dat is wat echt ons leven zin en inhoud kan geven. Dat kunnen zelfs ongelovigen beamen. Zo is dat. Alleen de weg die daarheen leidt, die wil men dikwijls niet wandelen. En dat is de weg van dienstbaarheid, nederigheid. Nou goed. En in dit verband wil ik er nog een... u laten zien. Enerzijds zorg voor de gemeente. En er is nog één keer, het is maar 6 keer namelijk, dat dit woord zorgvuldigheid voorkomt. Althans in de grondtekst. Dat is in 1 Petrus hoofdstuk 5. Een tekst die ook iedereen kent. Waar staat in elk geval vanaf vers 5 dat wij als kinderen Gods vooral ootmoedig dan wel nederig zouden zijn, onder verwijzing naar nogal wat schriftplaatsen in het Oude Testament waar woorden van gelijke strekking staan. En dan vers 6, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods opdat hij u verhoge op zijn tijd. Moeten wij ons dan niet zorgen maken over van alles en nog wat? Het antwoord is, werpt al uw bekommernis op hem. En wat elders heet zorgvuldigheid of zorgvuldigheden, of in 2 Korinthe 11 zorg, heet hier bekommernis, maar het is echt volstrekt hetzelfde woord in het Grieks. En dus de laatste keer dat het voorkomt meteen. Werpt al uw bekommernis op hem. Synoniemen zijn er natuurlijk nog genoeg. Andere schriftplaatsen waarin hetzelfde gezegd wordt met andere woorden zijn er ook genoeg. Maar deze hou ik u nu maar voor. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En daar heb je het hele punt. Wanneer wij trouw zijn aan de Heer, ons leven daaraan wijden, als de dienst aan hem en in de praktijk dus vooral aan elkaar, als dat prioriteit heeft in ons leven, als dat bovenaan staat, als daar andere dingen voor moeten wijken, belooft de Heer dat hij voor de rest zou zorgen. En ik moet er meteen bij zeggen dat hij dat uiteraard veel beter kan dan wij. Want wij weten niet wat wij nodig hebben. Echt. Hij wel. Wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijkheid behoort. Maar hij bidt voor ons. Toch? Dat is een praktische waarheid. En vanuit dit vers, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u, kom ik dus alsnog terecht in Matthäus, maar nu in hoofdstuk 6... Waar het inderdaad begint met die schatten, zal ik maar zeggen. Althans, het streven ernaar. Want de Bijbel heeft helemaal geen bezwaar tegen rijkdom, hoor. Vergis u me niet. Absoluut niet. Heb ik nagevraagd aan Abraham, die was schat, hemeltje rijk. Job was het ook, maar het duurde niet zo lang. Maar daarna viel het alles mee nog, hè? Om het heel voorzichtig te zeggen. Toch? En David was schatrijk om van Salomo maar te zwijgen. Er is niks mis met rijkdom. Eerlijk gezegd, maar daar ga ik het nou niet over hebben, heb ik het idee dat de Heer Jezus ook niet zo arm was als wij dikwijls denken. Naar aardse maatstaven bedoel ik. Nee, naar hemelse maatstaven wel. Maar men zou dat niet verwarren met aardse normen. Maar goed, daar heb ik het een andere keer wel weer over. Maar daar is niks mee mis. Maar wat mee mis is, is met dat fanatieke, dat krampachtige streven daarnaar. Alsof het leven daarvan afhankelijk is. En of dat iemand maakt. Nee, er staat vergadert u, vers 19 bijvoorbeeld van Matthäus 6. Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de mot en de roest verderft. Ik denk altijd, wat moeten die mensen straks nog met hun aandelen World Online, hè? Daar heb ik nou wel schrik van. Er zitten een paar mensen statistieken bij te houden en lijstjes in te vullen. Ja, ik hoop niet dat ik nou weer persoonlijk iemand te pakken neem. Maar iedereen weet dat het allemaal flauwekul is, die hoge koersen. Enzovoort. Maar het gaat wel, het gebeurt allemaal wel. Iemand moet het later ook weer betalen, denk ik altijd. En dat is altijd het probleem. Maar goed, maar wat ermee gebeurt, de mot en de roest verderft het. En de mot en de roest staan in de Bijbel als uitbeelding van de vergankelijkheid, de tijdelijkheid van dit leven. Dat gaat toch voorbij. U kent ook dat verhaal van de Heer Jezus over die man die zo'n schitterende oogst had, grotere pakhuizen liet bouwen, stond allemaal vol enzovoort, en de andere dag legde hij het loodje. En gaf hij de pijp aan Maarten. Wie dat ook wezen mogen, denk ik altijd. De andere dag stierf hij. Wat moet je ermee? Dat gaat toch voorbij. Echt waar. Dus vergader u geen schat op de aarde waar ze de mot en de roest verderft. En waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel waar ze nog mot nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Ik heb geen bezwaar tegen die rijkdom, maar het adviseren valt om u die rijkdom te verwerven in de hemel. Aardse rijkdom is prachtig, verlos je van heel wat zenuwen, zeg ik altijd. Dat meen ik. Maar men zou zich daarheen niet uitstrekken. Het is veel verstandiger om zich een onvergankelijke schat te verwerven in de hemel. Waarna toch een diepzinnige waarheid, maar ik vrees dat die te diepzinnig is voor de moderne mens. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Logischerwijze. En als je je hart wilt richten, je er bewust wil, u weet wel, omdat de Bijbel zegt, zoek de dingen die boven zijn. Als je er wat aan wilt doen, dan zou je moeten beginnen met het verzamelen van een schat in de hemel. Dan strekt je hart zich daar vanzelf naar uit. En dat is de bedoeling. En die schat verzamelen wij in de hemel door onze trouw aan hem. En dus door een streven naar dienstbaarheid. Naar bekwaamheid om hem te dienen. In eenvoudige dingen, want u weet, over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar daar is niks mee mis. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Dat is waar het om gaat. En dus, over veel zal ik u zetten, zei de Heer. Dus, vergader uw schat in de hemel, want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En daarna lees ik vanaf vers 25. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven. Het staat er echt allemaal. En wij weten ook dat het daar staat. Maar is het realiteit voor ons leven? Dat is nu de vraag die ik u voorhoud. Hè? En die hoeft u aan mij uiteraard niet te beantwoorden. Ik heb er geen belang bij en ik weet het liever niet. Maar de vraag is dat realiteit? Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult. U weet hoe het is tegenwoordig? Het lijkt wel of de mens niks anders meer aan zijn hoofd heeft dan te bepalen wat hij eten en drinken zal. De juiste ingrediënten, de juiste samenstelling van het voedsel, de juiste hoeveelheid, het juiste aantal categorieën en afwisselend en de juiste bestanddelen moeten er allemaal in zitten. En meer van die dingen. Huh? Er zijn er vele tijdschriften, ook in het Nederlands, die zich daarop richten. Huh? Hier staat, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult. Zijt niet bezorgd voor uw lichaam waarmee gij uw kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Voedsel zoals hier beschreven en de kleding zoals hier beschreven is alleen de buitenkant. Begrijp je me goed? Er is niks tegen een goede verpakking, maar als er niks in zit, heb ik er alles tegen. Want dat is waar het om gaat. De inwendige mens, niet de buitenkant. Niet wat anderen van ons zien is van belang. Wat van belang is wat de Heer van ons ziet. En de Heer ziet niet de buitenkant, de persoon, persona aan, maar de Heer ziet het hart aan. Dat is waar het om gaat. En daarna voeg ik er haastig aan toe dat ik ook van mening ben dat waar het met het hart goed gesteld is en waar het hart gevuld is met de dingen van de Heer, drukt zich dat heus uit in de buitenkant. Zeker wel, in de uitwendige zienlijke dingen van de mens. Maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat om wat erin zit. En dan aanziet de vogel des hemels dat zij niet zaaien, nog maaien. Ze doen er helemaal niks voor. Ze verzamelen niet in hun schuren. En uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. God heeft het geregeld. En daarna staat er: gaat gij dezelfde niet veel te boven? Zeer veel, hebben de vertalers er zelfs van gemaakt. En waarschijnlijk is dat zo. Gaat gij die vogels niet veel te boven? Met andere woorden, als de Heer zorgt voor de gang van zaken in de natuur, zorgt dat de dieren die helemaal niet werken, te eten hebben, zou hij dan niet zorgen voor zijn dienstknechten? Nee, het gaat hier niet over de mens in het algemeen. Het gaat over degene die de Heer dienen. Het gaat dus over arbeiders die hun loon waardig zijn. En daarbij wij in onze levens de dienst aan de Heer bovenaan hebben staan, waar dat de grootste prioriteit is in ons leven, krijgt u van de Heer zelf de verzekering dat hij voor u zal zorgen. Zo werkt zoiets nou eenmaal. Wanneer wij ons aan hem onderhouden, zal hij ons onderhouden. Is hij duidelijk of niet? Waar we ons vernederen onder de krachtige hand Gods. Hem dienen. Ons houden onder hem, zal hij ons onderhouden. Het is niet voor niks dat deze woorden identiek zijn. Het drukt de dienstrelatie uit immers. Men zal de Heer dienen en hij zal voor ons zorgen. Dat is een kwestie van rangorde en verantwoordelijkheid daarbij. Dat is een verantwoordelijkheid die de Heer op zich neemt en waarvan hij ons garantie geeft. En verder, vers 27. Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? De commentatoren haasten zich altijd te zeggen dat het niet gaat om de lichaamslengte, maar de levenslengte. En dat zal ook wel het geval zijn, denk ik wel eens. En hoewel ik niet ontken dat de mens door een beetje zorgvuldig met zijn lichaam om te gaan, misschien een paar dagen en misschien zelfs wel een paar jaar langer leeft, moet ik u toch in alle ernst vragen of het de moeite waard is. Maar dat mag ook al niet. Hè? Mag je eigenlijk niet vragen of dat wel de moeite waard is? Hè? Die paar jaar extra wellicht, of die paar dagen. Toch? Nou, hoe dan ook, de Bijbel zegt, daar kan je toch niks aan doen. En in de praktijk blijkt dat ook zo te zijn. Er zijn niet zoveel mensen die gewoon van ouderdom overlijden, hoor. Of die versleten zijn, echt niet. Men wordt wel getroffen door een of andere ernstige ziekte. Daar kan je dikwijls niks aan doen. En dat is het dan. Toch? Heb je niet in de hand. Om van de diverse ongelukken waarbij men het leven laat nog maar te zwijgen. Ja, dat is geen opwekkend verhaaltje. Natuurlijk niet. Maar wij weten dat toch allemaal. Dat dat zo is. En dat men dus de tijd die men heeft, de mogelijkheden die men heeft, zou moeten gebruiken, dat zegt de prediker ook, in de wetenschap, dat er hierna, als we tijd van leven hebben, een tijd komt waarin we niet meer kunnen wat we willen. En voor sommigen komt dat echt al vroeg. Dat meen ik. Mijn filosofie is dat als je nog wat wil met je leven, als je nog wat doen wilt, moet je er vandaag mee beginnen. Je weet niet eens of je die morgen haalt. Nou, zo pessimistisch bedoel ik het ook weer niet. Maar zo is dat toch feitelijk. Dan moet je het nou doen. Nu je nog kunt. Want je weet niet hoe lang je dat nog kan. Dat is waar het om gaat natuurlijk. En die zorg, ach, ik ken mensen die worden heel oud en hebben in hun leven nog nooit wat gedaan. Echt waar. Mensen die oud zijn en hebben kennelijk een goede gezondheid, maar wat hebben ze gedaan in hun leven? Wie zijn ze? Hè? Toch? Van chagrijn komen ze de dagen door. Zitten 's morgens te wachten tot het avond wordt en in bed liggen ze te wachten tot het weer licht wordt. Want slapen doen ze ook al niet. Nee, dat is nou eenmaal zo. Toch? We hebben niks om op terug te kijken en ook niks meer om naar uit te zien. Voor ongelovigen geldt dat in elk geval. En als die mensen nou bezorgd zijn over alle details van hun leven en proberen L aan hun leven toe te voegen, dan denk ik, nou, dat is ook niet de moeite waard eigenlijk. Toch? Ik meen dat echt serieus, hoor. Niet om cynisch te doen, maar dat is gewoon de realiteit van ons bestaan. Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een L tot zijn lengte toedoen? Onze zorg is niet de lengte van ons leven, onze zorg is de inhoud van ons leven. De zorg is niet hoe lang we het hebben volgehouden. De zorg is, wat hebben we volgehouden dan? Of ons hebben laten vullen met het woord Gods. Zie? Of we de Heer gediend hebben in ons leven. En of het dan kort of lang was, ja, dat is onze verantwoordelijkheid ook al niet. Ik denk altijd, als de Heer ons nog langer wil gebruiken, dan laat hij ons wel langer hier. En als de Heer zegt, het is zo mooi geweest, dan, nou ja, dan is het mooi geweest en dan blijven we niet langer hier wellicht. Ik heb daar geen probleem over, hoor. Echt niet. En de zegeningen die wij hebben ontvangen bestaan ook niet daaruit dat we ineens wat ouder worden dan ongelovigen of iets dergelijks. Dat we wat langer leven hier of iets dergelijks. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat er niet om hoe lang we leven. Het gaat erom waaruit ons leven bestaat of beter nog wat ons leven is. En voor ons als christenen geldt dat we zouden moeten kunnen zeggen, het leven is mij Christus. En hoe lang dat dan hier is, maakt verder niks uit, we hebben eeuwig leven. En wanneer het is dat we onze ogen opslaan aan de andere kant, aan gene zijde heet zoiets, in de traditioneel jargon, ja, dat doet weinig ter zake. Ik meen het echt. Wat geeft vers 28? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet, spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Mooiste kleding dat we zouden ontvangen namelijk, zouden wij ontvangen van de Heer zelf. Die uit 2 Korinthe 5, even zoeken. 2 Korinthe 5. We zouden door hem bekleed en bijvoorbeeld zelfs overkleed worden, was de bedoeling. We zouden van hem een nieuw kleed ontvangen. Daar gaat het om. En voor zover uitwendig wat geshowd zou worden, wel, dat komt in de toekomst als wij geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dat is waar het allemaal om gaat. Indien nu God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. De Heer zorgt daarvoor, zegt hij. Daarom, nog een keer vers 31, daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten of wat zullen wij drinken of waarmede zullen wij ons kleden. Natuurlijk weet ik dat als je over een paar uur moet eten, dan moet je wel regelen wat of waar je gaat eten. Zo is dat nou eenmaal. Zie? Maar hier gaat het over veel meer, ik hoop dat u dat begrijpt, dan eten. Het gaat om het leven, zeg ik altijd als het over eten gaat in de Bijbel, gaat om het leven als zodanig. Zijt niet bezorgd over hoe dat leven eruit ziet. Zijt er niet bezorgd over alles wat je kan overkomen en wat je dus moet zien te voorkomen of waartegen je allemaal moet verzekeren. Begrijp je me goed, sommige dingen is het heel verstandig om je tegen te verzekeren, maar dat komt omdat wij nogal een onnatuurlijke wijze van leven erop nahouden door al onze technische hulpmiddelen. En een verzekering is daarbij ongetwijfeld veruit de beste oplossing. Daar heb ik ook geen bezwaar tegen. Maar in het algemeen, we zouden beseffen dat het leven nu eenmaal risicovol is. Maar we zouden ons leven aan de Heer geven, daar gaat het om. En wat er dan ook gebeurt, wij zouden leven uit zijn hand. Staat ook uitdrukkelijk. Vers 32, want al deze dingen zoeken de heidenen. Kijk, wereldgelijkvormigheid bestaat dus in de eerste plaats uit bezorgdheid om al die details van het bestaan. Wereldgelijkvormigheid is dat men ernaar streeft om alle details van het leven te regelen onder controle te houden. Om risico's te vermijden, enzovoorts. Maar dat zou niet ons leven zijn, integendeel. Wij zouden ons leven in zijn hand stellen en wij zouden onbezorgd voor dat soort zaken, zouden wij de Heer dienen. Hij zou voor ons zorgen. En dat is wat hij beloofd heeft te zullen doen, dat is wat hij ook kan. Nee, niet alleen aan zogenaamde fulltimers of zo, daar heb ik het helemaal niet over. Voor hen geldt precies hetzelfde. Precies einde. Men zou de Heer dienen en de Heer zal zorgen. En uit zijn hand zouden we leven. Niet ik, u, net zo goed. En soms denk ik in de eerste plaats. Want wij zouden dat leven in ons, we zouden dat leren in ons gewone dagelijks leven. Afhankelijk te zijn van hem. En daarna, wat we met ons leven doen, hoe onze tijd en gaven besteden enzovoort, wel zou zijn in de eerste plaats in zijn dienst en daarna in volle afhankelijkheid van hem. Dat is een christelijk leven. En dat is tegelijkertijd een uitgaan buiten de legerplaats. Onttrekken aan die drang, van de samenleving als zodanig. Al die modeverschijnselen, al die dingen waar we nu weer achteraan moeten lopen enzovoorts. Je moet die dingen gewoon vergeten, dus het is nergens voor nodig. En terwijl ik het zeg, denk ik aan al die liederen die ik van de week heb zitten uittypen. En wat ik daar allemaal in tegenkwam. Ik vond het prachtig. Vooral omdat precies deze dingen daarin staan. Ik weet niet hoe dat is. Misschien zijn het juist dit soort overwegingen die mensen wellicht aanzetten tot het schrijven van een gedicht, dan wel het maken van een lied. Dat acht ik niet onmogelijk. Maar een groot gedeelte van die honderden liederen die ik onder ogen gehad heb, die spreken hierover. Namelijk over ons vertrouwen op de Heer. Wat er ook gebeurt, wij stellen ons vertrouwen op hem. En in gebeden, ook in de vorm van liederen, stellen we ons van hem afhankelijk. We zeggen, Heer, blijf bij me, Heer, als de avond daalt. Het is gek genoeg, je hebt nou pas begrepen dat als het daar blijft bij me, Heer, als die avond daalt enzovoort, dat eigenlijk bedoeld is de avond van het leven. En als gezongen wordt van dat morgen weer een mooi dag mag worden enzovoort, dat men bedoelt straks bij de Heer in de hemel. Door nou eigenlijk pas tot me door. Geneer me ervoor, maar niettemin is het zo. Wat ik ook heel veel ben tegengekomen is precies deze gedachte. Dat wij leven om de Heer te dienen. En dat het ons streven is. Omdat ons leven zinvol zou zijn. Om daarna van de Heer ons loon te verwachten. Daarheen strekken wij ons uit. Om niet van andere mensen te horen waarbij je toch een goede vent of een goede vrouw of weet ik veel. Goed wijf heet het dan geloof ik, maar laat me zitten. Ik heb geen moeite met die woorden, nee. Het is trouwens toch in het Engels allemaal, dus het was wel gauw wife, maar laat me zitten. Maar ik heb daar geen moeite mee, maar wij zouden van de Heer verwachten dat hij dat van ons zou zeggen. Daar gaat het om. En dus, vers 33, dat is een lied wat wij ook nog alles zingen trouwens hier. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, niet onze gerechtigheid, niet ons recht, heb ik helemaal niet genoemd. Maar als ik een lijstje had gemaakt van zorgvuldigheden des levens of deze eeuw, dan zou daarin moeten voorkomen het zoeken naar het eigen recht van de mensen. En ons recht hebben. Enzovoorts. Daar verzeker je natuurlijk ook voor, een rechtsbijstandsverzekering en al die dingen meer. Die heb je toch hopelijk. Die jongens zijn duur hoor, die advocaten. Nou goed, laat me zitten. Maar eigen recht. Ik ben van mening dat recht niet bestaat. In deze wereld niet. Wat ik ervan gezien heb, het bestaat absoluut niet. Op geen manier. Recht is bij de Heer. Die zal recht spreken. En onze rechterlijke macht, zoals het zo fraai heet, heeft alleen de verantwoordelijkheid om de gang van zaken in de samenleving een beetje redelijk te regelen. Maar recht, keur is te vergeten. Recht is wat van God komt en hij zal recht, gerechtigheid namelijk voortbrengen pas in zijn wederkomst. Toch? En wat ons betreft, hij zal ons recht doen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Zodat we ook van die verantwoordelijkheid ontslagen zijn. Ons recht is bij de Heere. Ons arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Jesaja 49 in verband met de Heer Jezus, maar het geldt net zo goed voor ons. En dus zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Als het gaat om recht in ons leven, wel het belangrijkste recht wat een rol speelt in ons leven, is dat hij recht heeft op heel ons leven. En dat wij de verantwoordelijkheid hebben als kinderen Gods om onze lichaam en levens aan hem ter beschikking te stellen. En dus ons vrij te maken, voor zover we dat kunnen, ons vrij te maken van al die zorgvuldigheden deze eeuw. Dat is recht. Zijn recht namelijk. En daarna, zeg ik het iets te sterk misschien, maar daarna is het zijn verantwoordelijkheid om ons recht op het einde voor te brengen. Want zo heet dat bij gelegenheid in de Bijbel. Wat dat betreft hebben wij een gerust en stil leven. Wat ons ook overkomen. Nou, dan zitten we toch in de liederen. Ik weet wat hiermee overkomen. Hij maakt alle dingen wel. Als wij gelovigen zijn, zouden we dat onder andere demonstreren, al was het maar aan de Heer, door ons vertrouwen te stellen op het loon en ons recht dat hij ons zal geven straks wanneer wij bij hem zijn. Want die toekomst, dat is onze realiteit. Deze wereld, met al wat daarin is, gaat voorbij. Je mag ervan genieten, staat er ook. God geeft ons eventueel zelfs rijkdom om daarvan te genieten. Staat ook nog, wat is het, Timotheus geloof ik, enzovoort. Daar is ook niks mee mis. Maar wij zouden er niet aan hangen. Het zou niet ons streven zijn, het zou niet onze doelstelling zijn. Wij zouden ons richten op het dienen van de Heer. En hij zal ons geven, toewerpen staat er. Al wat wij nodig hebben. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, die hiervoor dus genoemd werden in de voorgaande verzen, al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En de variant na de opstanding van Christus, de variant op deze uitdrukking is: zoekt de dingen die boven zijn, uit Colossense 3, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. En wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En om weer een lied te citeren, en dat is genoeg voor mij. Toch? Vers 34 van Matthäus 6. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, dat wil zeggen voor de morgen, voor de andere dag. Zij het niet bezorgd, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad, staat er dan cynisch. Maar zo is het maar net, want al die zorgen hebben van doen met het kwaad dat wij verwachten voor de toekomst. En het zou voor ons heel goed zijn om te leren te leven bij de dag. Wij weten niet hoeveel dagen wij nog hebben. Wij weten niet wat de dag van morgen ons zal brengen als we die dag beleven. Dus laat maar gaan. Vandaag zouden wij leven, nu zouden wij leven, nu zouden wij de Heer dienen enzovoort. En wat daarna komt, dat wijst zich vanzelf. Dat hoef je allemaal van tevoren niet te weten. Kenmerkend voor leven uit geloof is dat wij altijd onderweg zijn zonder te weten waar wij komen zullen. Maar we hebben de garantie van de Heer voor die eindbestemming. Maar hoe de weg onderweg eruit ziet, dagelijks, wellicht stap voor stap, wij weten het niet. Dan ben ik weer bij een lied dus, hè? Stap voor stap, dag aan dag, zongen wij vroeger, wil ik Jezus volgen. Waarheen dat gaat, weet ik niet. Wat de toekomst brengen mogen, ik heb er nog één, vandaag ben ik in vorm zeg, nog Nederlands ook. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Dat is het getuigenis van de Bijbel, getuigenis van de Heer Jezus zelf en de getuigenis van 20 eeuwen gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. En dat is wat wij zouden volgen. En ik hoop dat het ook uw getuigenis is.
Namelijk, dat we niet bezorgd zijn voor vandaag of morgen. Niet bezorgd zijn voor dit leven. Wat een ellende het ons ook kan brengen. Maar dat we ons vertrouwen stellen op hem die beloofd heeft. Geen kalme reis. Geen voorspoedige reis. In elk geval niet. Dat hoort ook niet in dit leven. Maar wel degelijk, niet alleen een behouden aankomst, maar wel degelijk ook heerlijkheid. Zeg maar gewoon loon. Heerlijkheid die hij ons beloofd heeft te zullen geven op grond van onze dienst aan hem. Toch? En we zouden niet denken, later als ik zus of later als ik zo, als ik volwassen ben, denken die jongelui. Later als ik getrouwd ben, denken ze. Later als ik kinderen heb, later als ik opa heb, later als ik een flinke carrière gemaakt heb. Voor ons is later alleen later bij de Heer. Dat is later en dat is waar het om gaat. En al het andere, hoe dat er onderweg ook allemaal uitziet. Ik gun u rijkdom, voorspoed, kleding, voedsel, natuurlijk. Maar we zouden ons daarop niet richten. We zouden ons richten op degene die beloofd heeft ons overvloedig te zullen geven uit zijn rijkdom. En hij geeft het. Niet aan elke gelovige, maar hij geeft het wel degelijk aan die gelovigen die naar eer en geweten in de praktijk van hun leven aan hem ter beschikking hebben gesteld en die het dienen van hem als prioriteit gesteld hebben in hun dagelijks bestaan. Zij die werkelijk uitgaan buiten de legerplaats, zich onttrekken aan al die conventies van de tegenwoordige moderne samenleving en die gewoon zeggen, ik en mijn huis. Wij zullen de Heer dienen. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, wij danken u voor het grote voorrecht dat u ons verlost uit deze zinloze wereld. Uit deze wereld die gedreven en beheerst wordt door de grote tegenstander. Maar we danken u dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en ons plaatst in de toekomende. Dat u ons trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat u ons overzet uit de dood in het leven. En dat u ons trekt uit een wereld die beheerst wordt door al deze zorgen, zorgvuldigheden. En ons zegt, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. We danken u dat we u mogen kennen als die God die zorgt. Als die God die ons een toekomst hebt weggelegd en beloofd hebt. Een toekomst die vastgelegd is in het lijdende dood, maar meer nog in de opstanding van de Heer Jezus Christus. We danken u dat we onderweg zijn naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. We danken u voor die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Waardoor u ons bevrijd uit een wereld die aan de ijdelheid en de volstrekte leegheid en zinloosheid is onderworpen, opdat wij niettemin onze zondige en sterfelijke lichamen mogen stellen als een levend, heilig en God welbehagelijk offer. Opdat we u zouden dienen in ons dagelijks leven, in heel ons bestaan. Opdat we ons zouden richten niet op al die vergankelijke dingen van deze wereld, maar onze idealen zouden stellen bij u. En mogen onze levens in uw hand stellen, opdat u ons zou vullen en gebruiken tot eer van uw naam. Want Vader, wij beseffen dat het in uw schepping daarom gaat. Dat wij als schepselen Gods zouden zijn tot verheerlijking van uzelf. We danken u dat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt. Wij danken u ook voor deze dag, waarin we hierbij stil mochten staan en wellicht een ogenblik voor de spiegel gezet werden om te zien wie wij zelf zijn en hoe ons leven eruit ziet. En we bidden u dan, Vader, of u dit woord, uw woord, dat woord des levens in onze harten wil planten. Omdat we werkelijk veranderd mogen worden in ons denken en daar de consequenties uit mogen trekken zodanig Dat we niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords en daders des werks mogen zijn. Wij danken u dat we u mogen dienen en onze hoop mogen richten op de spoedige verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat we over alle omstandigheden heen, over alle tegenslagen en alle verdriet heen, maar ook over alle blijdschap heen, onze hoop mogen stellen op de vreugde en blijdschap en heerlijkheid die u ons voorgesteld hebt bij u straks in de toekomst. Wij bidden u dan, Vader, wees u ons nabij met uw genade, waarmee u overvloedig bent over ons. Wees u ons nabij met uw geest en met uw kracht, opdat we werkelijk mogen wandelen, waardiglijk Gode en waardiglijk het evangelie en waardiglijk de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.